Zullen we weer samen een zegen vragen voor deze middag? Ik wil jullie daarin voorgaan. Machtige God, trouwe Vader, allereerst danken, dat heb ik zojuist gezegd. Danken voor alle zegeningen die u ons elke week weer geeft. En dan niet alleen wat betreft samenkomen hier in de Aker, maar heel ons leven. Heren, als we terugzien, dan zien we uw hand. En dan zien we wat u allemaal uitwerkt in onze levens door ons heen. Wat is het heerlijk, Vader, dat we u zo mogen aanroepen. U de schepper van hemel en aarde. U die grote God die alles in handen heeft. Die boven dit hele rond van deze aarde staat. Die alles in handen houdt. En wat zijn we dankbaar dat we daar naar op mogen zien. De God die alles geschapen heeft en die het niet losgelaten heeft, alles op zijn beloop laat. Nee, u bent nog steeds bezig om dat grote plan van u uit te werken. Vader, en dat zijn dingen die we hier graag willen horen in de verkondiging. Het profetische woord wat mag klinken. En dan met name dat uitzien naar de Heer Jezus. Uitzien naar zijn komst, want we zeggen het vaak tegen elkaar, Maranatha, de Heer Jezus komt spoedig terug. En als we heel eerlijk zijn, Vader, we kijken deze wereld in en we zien een wereld die helemaal de draad kwijt is. Een wereld die op alle fronten het eigenlijk niet meer weet. Alleen al in Nederland, er zijn zoveel problemen met ons volk. Heren, we willen bidden voor onze overheid. Ik heb het zojuist opgeroepen om dat te doen, dat wil ik ook zelf doen. Onze overheid aan u opdragen. Wilt u wijsheid geven, Heer? Want dat hebben ze nodig. We mogen daarom bidden. Het staat in uw woord. We mogen daar u op aanlopen. En dat willen we doen. Wilt u zo zegenen, Heer, met een wijsheid van boven. En dat die mensen die ja toch het van u verwachten, zo waarlijk helpen mij God almachtig dat ook zij die verwachting bewaarheid zien. In hun daden, in hun werken in Nederland, dat het allemaal mag zijn ook tot eer en glorie van uw grote naam. En dat er een roep mag zijn naar Nederland toe. Bekeer je, kom tot uw heiland toe. Verlangen niet, dat zingen we vaak in een mooi lied. Maar dat Nederland zich gaat bekeren. Heer, wat hebben we dat nodig? En wij ook elke dag weer, want die zonde die kleeft ons aan. Vader, we danken u. We danken u voor elkaar, voor onze voorgangers heb ik al gezegd. Maar we willen ook bidden voor uw volk, Israël. Israël wat zo eigenlijk in de verdrukking raakt. En dan, ja, ook niet in het laatste geval, corona, wat daar zo rondwaart. Heer, wilt u zorgen voor uw volk? Wilt u hen vasthouden? En wilt u ook hen in het bijzonder laten zien dat zij ook hun hoop en vertrouwen op de Heer Jezus mogen stellen? En dat er vanuit de Messiaanse gemeentes die er al zijn, dat er een geweldige, ja, roep over het land mag komen. En dat zij zich aan u mogen toevertrouwen met heel hun hart en ziel. Heer, wil met ze zijn, zegen ze, want het is uw volk. We bidden voor de vrede van Jeruzalem. Dat is zo bijzonder dat we dat mogen doen, want uw woord zegt, wie uw volk zegent, die wordt ook zelf gezegend. En daarom strekken we ons ook daar naar uit. Heer, wat een zegen heeft u ook gegeven. Ik hoorde zojuist over een heel bijzonder verhaal. Ja, Heer, u gaat door met mensen tot u te trekken vanuit deze wereld. Er is een hele jonge broeder tot geloof gekomen. Heer, daar wil ik voor danken. Danken, want dan is er op momenteel feest. Feest in de hemel, zegt uw woord. En wat is dat geweldig als er jonge mensen hun leven aan u gaan toevertrouwen. En dat werd me dan heel bijzonder verteld door iemand die nog niet zo lang geleden datzelfde heeft meegemaakt. Haar leven aan u heeft toevertrouwd. Vader, we danken u voor het geweldige werk wat u doet met uw geest. En dan gebruikt u deze samenkomst voor. Dan gebruikt u ook allerlei andere samenkomsten voor. En daar is, ja, daar is er nog de ruimte voor in Nederland. Daar danken we voor. En Heer, we bidden dat we met elkaar wegen blijven zoeken en mogen vinden om het woord, dat geweldige Maranatha woord, door te mogen blijven geven. Uw woord te mogen blijven openen, Heer. Dat is zo ons verlangen om daarmee bezig te zijn. Daarom strekken we ons daar naar uit. We leggen het in uw hand en we zien uit wat u deze middag gaat geven door middel van uw broeder Havenkamp. Een oud gediende zeggen we dan wel eens tegen elkaar, want hij stond dan ja, aan het begin van deze Maranatha samenkomsten. Wat zijn we hem daar dankbaar voor, Heer, want ikzelf mocht daar ook een geweldige zegen uit ervaren uit die Maranatha samenkomsten, toen nog in de Leemkuil. Heer, wat is het bijzonder dat uw werk juist door deze samenkomsten heen, daar zijn we ja, diep en diep dankbaar voor. Heer, wilt u hem ook zegenen dat het woord wat vanmiddag mag klinken tot opbouw van ons allen mag zijn, tot nieuw geloof voor diegene die zijn hart nog niet aan u heeft gegeven. Vader, we leggen het zo bij u neer en we zien uit wat u gaat geven. En we prijzen en loven uw grote naam al bij voorbaat. In de machtige naam van onze Heer en Heiland, de Heer Jezus. Amen. Ik heb genoeg verteld hier. Ik stap hier weg en ik geef het over aan onze broeder Havenkamp. En we gaan nog een mooi lied zingen ondertussen. En dat is een lied wat mij voor zoveel jaren geleden geweldig heeft geraakt. En dat wijst ook een beetje de prediking aan wat vanmiddag gaat klinken. Ik hoorde Aart daar begin van de week over. Hij zegt, als je nou je liederen daar ook een beetje op richt, hij die rustig en stil zich steeds voegt naar Gods wil. 133 Johannes de Heer, alle liederen.
Goedemiddag, broeders en zusters, jonge mensen niet te vergeten. Wat heerlijk om eens in Putten te mogen spreken. Daar heb ik als oud Ermelo er altijd naar uitgezien. Ja, in Ermelo zeiden ze altijd de voorstad van Ermelo, dat is Putten. Maar ik heb wel gemerkt dat elk dorp zo zijn eigen prachtige identiteit heeft. En dan is het goed om hier te zijn. Ik heb ook jarenlang bijbelstudies mogen geven bij de zusters in Amerongen, waar ik nog een jaar gewerkt heb. En die hadden hier ook een dependance. En dan was het heerlijk om 's avonds rondom dat woord van God bij elkaar te zijn. Ik wil u vanmiddag graag bepalen bij, als uitgangspunt, Psalm 36. Wat bijzonder dat God ons zo'n rijk boek van de psalmen heeft gegeven. Het begint in Psalm 1 met die prachtige woorden: welgelukzalig is degene die zich houdt aan dat woord van God. Dat is het eerste vers in het boek van de psalmen, Psalm 1 vers 1. En het eindigt in Psalm 150 vers 6. En daar staat: alles wat Adam heeft, loven de Heere. Dat wil God uitwerken in uw en in mijn leven. En in de psalmen die daartussen staan, ervaar je dus steeds weer opnieuw dat God door hoogten en diepten heen werkt om in ons leven tot dat heerlijke doel te komen. Ik lees van de Psalm 36 de versen 6 tot en met 10. En daar luidt het woord van God al dus: Heere, Uw goede tierenheid reikt tot in de hemel. Uw trouw tot de wolken. Uw gerechtigheid is als de machtige bergen. Uw oordelen zijn als de grote watervloed. Mensen en dieren verlost u, Heere. Hoe kostbaar is uw goede tierenheid, o God. En daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht onder de schaduw van uw vleugels. Zij worden verzadigd met de overvloed van uw huis. U laat hen drinken uit uw beek vol verrukkelijke gaven. Want bij u is de bron van leven, het leven. En in uw licht zien wij het licht. Ik wil u en mijzelf vanmiddag bepalen bij wat er staat in vers 8b. Daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht onder de schaduw van uw vleugels. Dus dat is dan ook het thema voor vanmiddag. Je toevlucht nemen onder de schaduw van Gods vleugels. Boven deze psalm, hebt u misschien net al gelezen toen ik de psalm opensloeg, staat dit. Goddeloosheid tegenover goedertierenheid. Dat is nogal een thema wat je leest in deze psalm. En laten we maar heel eerlijk zijn. Wat die goddeloosheid betreft, daar staan de kranten en daar is het nieuws vol van. Elke dag wordt dat alleen maar groter en groter. En dat doet de vraag rijzen, in wat voor hopeloze wereld leven wij toch anno 2022, anno domine, niet, ik geloof het jaar onze Heren 2022 moet ik zeggen, anders worden we wel heel oud denk ik. Hè? En daarom denk ik dat het goed is om te midden van zoveel rampspoed om ons heen. Van zoveel mensen die zich bang en afvragen waar gaat het heen. Wat brengt de pandemie ons nog? Wat voor rampen staan ons te wachten? Als je merkt dat zomaar opeens een onderaardse vulkaan op uitbarsten staat. En dat we dat zelfs in Nederland op onze meters kunnen merken. Wat zijn wij dan mensen onvoorstelbaar klein en wat zijn we eigenlijk onbeholpen in alle situaties van het leven als het gaat om het milieu en alles wat daarmee te maken heeft. En de mensheid is bezig om dat te verbeteren. Om als het ware een staat te creëren op deze aarde waar we het goed hebben met elkaar. Maar we merken, zoals zuster Kobi van der Zanden, of zuster van der Zanden dat ooit eens schreef in haar boek, Lidie van der Zanden moet ik zeggen. Wij zijn als Gods kinderen op weg naar een eindeloze hoop. Maar de wereld is op weg naar een hopeloos einde. En dat alles wordt bepaald door de keuze die u en ik maken met ons persoonlijk leven. En daar willen we vanmiddag bij stilstaan. Toen ik van de week deze woordverkondiging nog eens even doornam, toen heb ik gewoon maar op Google ingetikt, je toevlucht zoeken bij God. En toen kwam ik op een site terecht, waar boeken werden aangeprezen van Spurgeon, de prins der predikers wordt hij wel genoemd. En Spurgeon heeft in 5 verschillende toespraken een keer over dit onderwerp gesproken. En dat is gebundeld tot een boekje met de titel Toevlucht onder zijn vleugels. En in de aanhef van dat boekje schrijft hij hoe rijk de Bijbel zondaren wel niet uitnodigt om de toevlucht te zoeken onder de vleugels van God. In de schaduw van Gods vleugels. En Spurgeon zegt, als je nou je eigen zwakheid als mens erkent en vervolgens bij God gaat schuilen, dan zul je daardoor de heerlijke gemeenschap met God in je leven gaan ervaren en tegelijkertijd ook ervaren dat dat vergeving en dat dat vrede in je hart brengt. En we kunnen daar zo zeker van zijn, omdat het bij de maken van deze boodschap is gebleken hoe vaak de Bijbel ons wel niet aanraadt om onze toevlucht te nemen onder Gods vleugels. En Spurgeon die stelt dan de vraag in dat voorwoord: waarom twijfelt u daar eigenlijk nog aan? Hij is immers een trouwe helper voor allen die hun vertrouwen op hem stellen. Ik vond het zo bijzonder toen we net dat lied met elkaar zongen: hij die rustig en stil. En dan zing je jezelf zulke prachtige dingen toe. Want je weet soms dat de praktijk van je geloofsleven zo weerbarstig kan zijn. Want er hoeft soms maar iets in ons leven te gebeuren en we zijn compleet van slag. Daarom is het zo bijzonder dat God ons tegemoet komt in onze gevoelens. En Spurgeon die wijst er dan ook op in die drie boodschappen, die ik trouwens nog niet heb gelezen, want ik heb dat boek niet. Maar hij waarschuwt voor het feit dat de uitnodiging van God niet vrijblijvend is. Ernstig wijst hij ons erop dat voor velen het woord van de Heer Jezus geldt dat zij ten diepste niet willen. Er was vorige week bij een begrafenisdienst van een broeder die was bevorderd tot heerlijkheid. 93 jaar oud. Ik kende hem van de alleengaande weekenden in het Vierhouter Bos. En hij was daar een trouwe, gezellig lid. Toen hij alleen kwam, had hij zich als devies genomen: ik ga toch proberen alleen zonder mijn vrouw te genieten van elke dag die God mij geeft. En hij had voor zijn uitvaartdienst de tekst gekozen dat die in zijn handpalmen gegraveerd was. De dominee haalde toen een mooi voorbeeld aan naar de kinderen, zijn kleinkinderen en zijn achterkleinkinderen die in de dienst zaten. Ze zei: de roepstem van God is die van een kip. Hij zegt: nou, die kennen jullie allemaal wel, hè? Jullie weten wel wat een kip is, hè? En hij zei: als die kip nou eieren heeft uitgebroeid, broed, dan komen er van die heerlijke, mooie, kleine, donzige, pluizige balletjes op voetjes rondlopen. En die moeder die bewaakt die kinderen van haar heel angstvallig. En er hoeft maar iets te gebeuren wat hun veiligheid in gevaar brengt. En dan stoot ze een klank uit. En dan roet ze, dan zie je al die kleine kuikentjes zich verzamelen onder de vleugels van moeder. Hij zegt: maar soms komt het zover dat een van die kuikentjes daar niet voor kiest. Die kiest ervoor: ik zoek het zelf wel uit. Zoals meestal de eerste woorden van een baby zijn. Ik herinner het nog van mijn kleine kinderen, toen ze klein waren althans. Dat ze, het eerste zinnetje wat ze uitspraken was vaak: zelf doen. Nou, dat zit in ons mensen gebakken. En voorganger die zei toen heel nadrukkelijk: jongens en meisjes, als een van jullie straks verloren gaat, dan komt dat omdat je niet geschuild hebt onder de vleugels van God. Ik dacht: nou, dat is een woord naar het hart van onze broeder die dat zo graag aan zijn kinderen en aan zijn kleinkinderen zou willen meegeven. Trouwens, dat waren ook ernstige woorden van de Heer Jezus. Toen hij op weg ging om voor u en voor mij te lijden aan het kruis op Golgotha, toen kwam hij als het ware vanaf de Olijfberg richting de stad lopen. En toen hij daar midden op die Olijfberg stond, toen zag hij hoe op het tempelplein de offers werden gebracht en de rook omhoog steeg richting God om boete te doen voor de zondaar die zijn zonde had beleden, zijn handen had gelegd op de kop van een onschuldig dier, wat toen zijn plaats heeft ingenomen. En dan zou je toch verwachten, broeders, zusters, dat het hart van de Heer Jezus dan vol loopt van blijdschap. Maar lees Matthäus 23 er maar op na. Hij barst dan in tranen uit. En wat moet dat benauwend geklonken hebben? De Heer Jezus die zomaar opeens vol tranen schiet. En hoor wat hij zegt. Jeruzalem. Jeruzalem, dat de profeten dood en stenig die tot u gezonden zijn. O, ze hadden allemaal gedacht, God zal wel zo doen. Maar hier komt God erop terug. Bij monden van zijn geliefde zoon. En dan zegt de Heer Jezus, hoe menigmaal heb ik u als een hen haar kuikens willen vergaderen, maar gij hebt niet gewild. Dus als een mens nou ten diepste verloren gaat, aan wie heeft hij dat dan te danken? Aan zichzelf. Mieke en ik hebben een tijd lang een oudere broeder bezocht. We waren nog niet binnen of hij huilde. Hij huilde, want hij was bang om te gaan sterven. En zijn gezondheid liet dit afweten. En ik zei, lieve broeder, hoe vaak heb je in je leven al niet gezongen? Van die prachtige God die in Psalm 68 vers 10 zegt, ik schenk uit goedheid zonder pijl het eeuwig zalig leven. En ik kan en ik wil en ik zal in nood, zelfs bij het naderen ook van jouw dood, volkomen uitkomst geven. Ja, dat heb ik vaak gezongen. Zeg maar, geloof je dat ook? Geloof je dat de Heer Jezus voor jou aan het kruis is gestorven? Ja, zei hij, dat geloof ik. Maar mijn zonde. En toen zei hij iets wat mij onvoorstelbaar veel pijn deed. Hij zei, ik heb in de kerk alleen maar geleerd om bang te zijn voor God. En hij was blij met de pandemie, weet je waarom? Zijn kerkje was nu gesloten. En hij was op de radio aangewezen. En hij zei, ik hoor nu van tijd tot tijd een heel ander evangelie. Dat me wat blijer maakt, wat geruster maakt. En daarom roept Spurgeon in dat boek wat hij geschreven heeft, en ik hoop het binnenkort nog eens te gaan lezen, ik smeek u, vlucht naar de schaduw van het kruis van Christus. En voordat we verder gaan, bent u daar verzekerd van? Johannes heeft een hele evangelie geschreven. En aan het eind lees je waarom hij dat geschreven heeft. Opdat wij gelovende het eeuwig leven zouden ontvangen. En ontdekte deze broeder op hoge leeftijd, voordat hij verbannen werd, bezocht hij die gemeentes. En hij merkte, er zijn wel veel mensen die geloven in de Heer Jezus, maar die hebben, en dan kom je hier op de Veluwe, maar zelfs op de Utrechtse Heuvelrug in Woudenberg ook tegen, geen zekerheid van het geloof. En dan lees ik altijd met ze wat er staat in 1 Johannes 5 vers 13. Daar staat in dat korte briefje van 5 hoofdstukken maar liefst 40 keer het werkwoord weten. Je moet het weten dat je eeuwig leven hebt. Want wat schrijft Johannes daar? Dit heb ik u geschreven, broeder, zuster, opdat gij weet dat gij eeuwig leven hebt. Kijk, en daarom raadde dat prachtige lied net, waar we 4 coupletten van hebben gezongen, en het 5e niet, vond ik opvallend. Dat gebeurde vanmorgen in de dienst waar ik was ook. Hetzelfde lied, maar het 5e niet. Want daar wordt nou gezongen, o hoe groot is genot, als je wandelt met God. En ik hoop zo van ganser harte dat u dat doet. Want dat brengt grote zegeningen mee in uw leven van elke dag. Want het is me opgevallen dat in dat woord van God meermalen gesproken wordt over de vleugels van God. En dat wijst op de bescherming die God u en mij biedt, zoals Psalm 84 dat zo treffend zegt, in het strijdperk van dit leven. En daarom moeten wij, als er ook maar iets gebeurt in ons leven, wat ons bestaan geestelijk of lichamelijk in gevaar brengt, moeten we in de eerste plaats onze toevlucht zoeken bij God. Wij zijn vaak, als er moeite, zorg, strijd in ons leven komt, geneigd om een broeder of een zuster aan te spreken. En dat mag, die heeft God ook gegeven. Daarom is het zo funest dat vandaag de dag zoveel gemeenten sluiten, want we hebben de opdracht gekregen dat we de onderlinge samenkomsten niet moeten verzuimen. Want God wil juist dat we als broeders en zusters oog voor elkaar hebben. Dat je voor elkaar bidt als er moeite en strijd is in het strijdperk van jou en mijn leven. En dan hoef je de Bijbel maar door te bladeren. En dan ontdek je dat met name in de psalmen de psalmisten vaak ontdekt hebben: al ga ik ook door een dal van diepe duisternis, maar ik hoef geen kwaad te vrezen, want Hij is bij mij. En dan denk ik bijvoorbeeld alleen maar, schiet me zo even te binnen, aan psalm 18. Hebt u dat begin wel eens goed bestudeerd? Daar beschrijft David wie God voor hem is. En dat doet hij met zoveel verschillende woorden, dat je eigenlijk jezelf afvraagt, wat kun je nou nog meer bedenken om de stevigheid van dat fundament wat God door Christus onder jouw leven heeft gelegd, om dat te beschrijven. En dan gebruikt hij allemaal woorden. En al die woorden die geven een vastheid aan waarbinnen wij mogen leven. En toen ben ik maar eens door de Bijbel gaan bladeren. En tegenwoordig is dat zo mooi, van die Bijbelzoekprogramma's. En je tikt gewoon in onder Gods vleugels bijvoorbeeld. En dan krijg je een aantal prachtige teksten. Te veel voor vanmiddag, dus het is een stukje huiswerk. Maar als eerste kwam ik Rut tegen. U kent de geschiedenis van Naomi. Ik spreek daar vaak over in de adventstijd. Want Naomi en haar man en Machlon en Giljon, die gingen de godstad Bethlehem verlaten. En Bethlehem betekent broodhuis. En als wij in ons leven het broodhuis, de Heer Jezus Christus, die in Johannes 6 zo prachtig zegt, wie van mij eet zal nooit meer hongeren, verlaat, dan heb je smart op smart te vrezen. En als dan straks Naomi terugkomt, dan zeggen de mensen, is dat Naomi? En ze zeggen, noem maar niet meer Naomi hoor, noem maar Mara. En dan geeft ze God tot vier keer toe de schuld van wat er in haar leven gebeurd is. En zo zitten wij mensen soms ook in elkaar. We weten dat we een verkeerde weg inslaan. We verlaten het broodhuis en als er dan wat gebeurt, dan heeft God het gedaan. En dan gaat ze uiteindelijk terug. Het bijzondere is, vanaf het moment dat ze teruggaat naar de godstad, wordt haar leven opnieuw weer gezegend. Iemand zei eens, je kunt in je leven heel wat stappen bij God vandaan verwijderd zijn, maar het is altijd maar één stap naar hem terug. Onthoud dat. En dan komt ze in gesprek met die twee schoondochters, die twee weduwen, en dan zegt ze, en daaraan kun je zien hoe ver Naomi van het pad af is. Die zegt, gaan jullie toch weer gewoon naar je eigen land terug. Ga naar je eigen volk terug. Zoek daar een man met wie je gelukkig kunt worden. Eigenlijk zegt ze gewoon, kies voor dat land, kies voor dat volk. En kies ook voor de goden, terwijl ze weet, die stellen niks voor. En dan Rut. Die zegt in hoofdstuk 1 vers 16, maar Rut zei, dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan. En waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn volk. God. En daar kiest ze voor. En wat gebeurt er dan in hoofdstuk 2? Dan gaat ze naar het land van de losser. En die komt onder de indruk van de keuze die deze ongelovige vrouw gemaakt heeft. En ook de zorg die zij besteedt aan Mara. Want Naomi, lieflijke, wilde ze niet meer genoemd worden, maar bidden. En dan zegt hij, mogen de Heere uw daad vergelden. En mogen uw loon volkomen zijn van de Heere, de God van Israël. Wat staat er dan? Onder wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen. Deze ongelovige vrouw heeft dat gedaan. Ze kwam uit een heidens land, uit een heidens volk. Maar haar naam staat voor eeuwig opgetekend in het geslachtsregister van de Heer Jezus Christus. En ook in de boeken van Mozes kom je regelmatig tegen dat er gesproken wordt over de vleugels van God. En vaak wordt daar de arend voor gebruikt om dat duidelijk te maken. In Exodus 19 vers 4, daar horen we de Heere God zeggen tegen Israël: u hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb. En hoe ik u op arendsvleugels gedragen en u bij mij heb gebracht. Dus het volk van Israël dient niet een God van wie ze iets gehoord hebben, zo in de verte. Het is ook geen traditie waar je hier over spreekt. Ze hebben het ook niet van horen zeggen, maar ze hebben met hun eigen ogen kunnen zien wat die machtige God met hen heeft gedaan om hen uit dat juk van de tegenstander te verlossen. Ze hebben met eigen ogen kunnen zien hoe God liefdevol en genadig met hen is omgegaan. En daarom, als je deze tekst leest uit Exodus 19 vers 4, moet je op twee dingen letten. Als eerste zegt God: ik heb u als op arendsvleugels gedragen. Ik heb u. Geloof is nooit een verdienste van onszelf. Maar God schenkt het uit goedheid zonder pijl. En ik kan me die broeder zo indenken die ooit dat lied heeft gemaakt. Maar ik weet niet waarom Gods genade ook aan mij is betoond. Maar één ding weet ik wel: ik weet in wie ik geloofde. De arend, moet u weten, dat is de koning van de vogels. En daarom wordt hij hier gebruikt als beeld van God, waarvan de Bijbel zegt dat hij de koning der koningen is. De arend is ook de hoogst vliegende van alle vogels. En als ze jongen moe worden, dan neemt hij ze op hun vleugels en dan brengt hij ze terug in de veiligheid van het nest. En zo heeft God zijn oogappel Israël uit het land Egypte, uit het land van de slavernij verlost, om hen naar het beloofde land te brengen. Want die oogappel, die is hem dierbaar. En daarom staat er zo prachtig bij: ik heb u tot mij gebracht. Ik hoor wel eens mensen, en daar doe ik niks van af, of enthousiast vertellen hoe ze tot geloof gekomen zijn in de Heer Jezus Christus. En dan straalt hun gezicht en dan zeggen ze: broeder Abraham, ik heb me bekeerd. Ik zeg: ja, fijn hè. Ik zeg: maar weet je wat je nou straks gaat opvallen? Want als je terugdenkt aan de periode daarvoor, dan ga je opeens zien: maar ik heb mij niet bekeerd. Maar God heeft geklopt aan mijn leven. Ik had een jongen met een zware geestelijke, nee, dat zeg ik verkeerd, een zware lichamelijke handicap, die eens in de zoveel tijd in de dienst kwam in Zaandam, waar ik jarenlang voorganger ben geweest. Hij heette Daniel. Maar bij de geboorte had hij te weinig zuurstof gekregen, dus praten zat er voor Daniel niet in. Maar er was één ding, want dan stond hij op de stoel, bij wijze van spreken. Dat is, als ik dan zag dat hij in de dienst was, liet ik altijd het liedje zingen: zit je deur nog op slot? Doe hem open voor God, want de Heer wil bij je wonen. Weet je wat Daniel dan deed? Dan ging hij staan, dan deed hij zo, en dan ging hij tegen iedereen laten zien: dat moet je biddend vragen. Als we zijn ouders bezochten om hen te bemoedigen, vooral in die periode dat hij niet langer in huis kon zijn en ze niet langer voor hem konden zorgen, dan voelde hij intuïtief aan dat we bij de deur kwamen. En dan gooide hij die deur open voordat ik kon aanbellen. En het eerste wat hij deed was: denk erom, als je weggaat, er moet wel gebeden worden. Ja, de eenvoudige. Hè? Hij sprak net over die broeder. Ik zie hem nog zo zitten, daar altijd vooraan. De eenvoudige zal God steeds gadeslaan. En wat zegt dat liedje dan? Van je krr, krr, krr. Doe hem open voor God. Toen ik dat voor het eerst met de kinderen op school zong, dacht ik... Ja, ons hart zit vaak zo vastgeroest. Hè? Er moet wel echt een oliespuitje van de Heilige Geest komen om dat los te maken. Tot ik eens las van een broeder die zei dat krr, 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 dat staat ergens voor. Dat staat voor kribbe en kruis. En als je met je leven naar de kribbe en naar het kruis komt, wat ontvang je dan? De kroon des levens. Mooi hè, zo'n kinderliedje. Zo eenvoudig is het evangelie van de Heer Jezus Christus. Want lees maar met mij mee in Deuteronomium 32. In Deuteronomium 32 horen we wat God uit liefde voor zijn oogappel Israël deed. Was als liefde van zijn kant. Want we lezen in Deuteronomium 32 vers 10. Hij vond hem in een woestijngebied. In een woeste, huilende wildernis. En lees nou eens verder wat er staat. Hij omringde hem. Hij onderwees hem. Hij beschermde hem als zijn oogappel. Als binnenkort weer wat warmer gaat worden en de natuur die ontluikt en je gaat lekker fietsen. Oh, dan hoef je maar zo'n heel klein mugje in je ogen te krijgen en dan weet je vaak niet waar je het zoeken moet. En dan ga je wrijven, iets wat je eigenlijk helemaal niet moet doen, want dan wordt het alleen vaak erger van. Dan hebt u zich wel eens gerealiseerd hoe God uw oogappel beschermd heeft. Al die oogkassen eromheen. Die oogleden, die wimpers. Sommigen, het zijn meestal zusters, geen mannen, die vinden die wimpers wat kort, dus die plakken er nog een stuk bovenop. En de wenkbrauwen, die moeten voorkomen dat er geen zout in je ogen komt, maar dat het langs je wenkbrauwen, zo aan de zijkanten van je hoofd. Nee, je oogappel, daar moet je goed voor zorgen. En dat zegt God hier. Hij beschermde Israël als zijn oogappel. Zo, en dan komt het, zoals een arend zijn nest opwekt. Boven zijn jongen zweeft. Zijn vleugels uitspreidt. Ze pakt en ze draagt op zijn vlerken. Zo heeft alleen de Heere hem geleid. Er was geen vreemde God bij hem. Wat als eerste opvalt is dat hij zegt, die arend die boven zijn jongen zweeft. Ik weet niet of ik dat wel eens een keer verteld heb, maar ik heb behoorlijk last van hoogtevrees. En ik had dus in Ermelo de rare gewoonte dat als het huis geschilderd moest worden, begon ik altijd veilig onderaan. Maar het moeilijkste is dat het moeilijkste dan ook nog later komt. En dat stelde ik dan zo lang uit. Ik heb me wel eens met een touw vastgebonden als ik de dakkapel moest schilderen. Dan nam ik ook echt wel een dik touw, want ik denk, ik heb al aardig gewicht. Dus dat zal toch niet afknappen. En toen was ik daarmee bezig, toen kreeg ik een uitnodiging van een broeder. Dat was hartchirurg in Harderwijk. Ik had kinderen in de klas gehad en hij had mij altijd als beloofd om mij mee te nemen in het vliegtuig. Ik had nog nooit gevlogen, dus dat was een heel vorstelijk geschenk. We gingen naar Lelystad en hij zei, we gaan eens naar Ameland. Nou, vond dat prachtig. En toen kwamen we terug en toen zei hij, wil je je huis eens van boven zien? Ja, graag. Dus wij vlogen zo over Ermelo, boven onze woning. En toen dacht ik bij mezelf, als ik op de grond sta, is dat huis groot. Maar als ik nou van boven naar beneden kijk, is het heel klein. Oh, ik wou dat ik nou die pot verf bij me had. Hele huis in één keer geschilderd. Maar God liet me die middag iets zien. Ik was om het een of ander, was ik benauwd, bedroefd, depressief. En God zei, maar als je de aard van bovenaf bekijkt, dan is het probleem waar jij in leeft, dat is zo klein. Kijk dat zomaar net toch? Zie slechts op hem. Maar dan moet je dat wel doen. En de Heer Jezus heeft gezegd, als de tekenen van de tijden waarin wij leven komen, ga dan niet bij de pakken neerzitten, maar hef je hoofd omhoog, want de koning komt. Hij zweeft boven zijn jongen en hij houdt de jongen angstvallig in de gaten. En hij komt niet zomaar onverwachts, maar hij klapt dan met zijn vleugels, zodat zijn jongen weet, hij komt eraan. En zo is God altijd vol tederheid bezig, om in uw en in mijn leven te klappen met zijn vleugels. En straks, ik kan bijna niet wachten, maar straks komt het moment dat er een stem klinkt in de hemel. Ik heb daar een prachtig plaatje van. Er staat op: Son, go and get my children. Zoon, ga en ga mijn kinderen ophalen. En dan zal de bazuin klinken. En een stem die ons roept om naar hem te gaan. En dan staat er opnieuw in ook dit vers, dat we op arendsvleugels gedragen worden. Want dan staat er: ik heb u opgenomen. God draagt al de zijnen in het strijdperk van dit leven. En ik vind het zo mooi dat midden in het Bijbelboek Klaagliederen, daar staat dat hij ons dag aan dag draagt. Waarmee? Met zijn gunstbewijs. En wat staat er dan ook nog bij als derde? Ik heb u geleid. God heeft zijn volk uitgeleid in de woestijn en hen een weg gewezen. En weet u, als God hen de kortste weg had gewezen, waren ze binnen een korte tijd in het beloofde land geweest. Maar God koos voor hen een weg door de woestijn. God koos een weg die geen weg was. Maar God deed wel iets anders. Toen de nood op het hoogst was en de vijand weer kwam, zorgde God voor een wolkkolom en een vuurkolom. En die bepaalde in hun leven de tocht naar het beloofde land. En ik lees in nummer 11, als ik dat zo goed uit mijn hoofd zeg, wat dat inhield voor het volk. Het enige wat ze moesten doen, was dagelijks die wolk en die vuurkolom in de gaten houden. Want als die in beweging kwam, dan moesten ze optrekken en verder gaan. Want een gelovige moet zijn tentpinnen niet te vast in deze aarde slaan. En daarom tot slot nog een psalm. Psalm 91. Misschien hebt u hem in de afgelopen dagen wel gelezen, toen u overging van het jaar 2021 in het jaar 2022. Dan is het goed om Psalm 91 te zingen en te lezen. Want wat staat er nou in Psalm 91? En dat mogen we ook meenemen voor dit nieuwe jaar wat God ons heeft gegeven. Er staat in Psalm 91 vers 4. Hij zal u beschutten met zijn vlerken. Onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen. Zijn trouw is een schild en een panzer. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aankomt vliegen, voor de pest, corona, die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. In sommige vertalingen staat boven deze psalm: God is een toevlucht. Ik denk dat je nog beter kunt schrijven dan: God is mijn toevlucht, want daar geef je je positie in Christus mee aan. Of mijn toevlucht en mijn burcht. En in deze psalm wordt God, en wat hebben we dat nodig, ook voor het nieuwe jaar wat voor ons ligt, wordt God omschreven als een veilige plek. Een plek waar je met al je nood en al je zorgen naartoe kunt gaan. Want laten we wel zijn, en ik denk dat daarom zoveel mensen dat tegeltje in hun huiskamer hebben hangen, waarop staat: God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Ik denk dan vaak, dan moet nog wel iets achter. In Christus. Alleen in Christus. Want de Heer Jezus heeft tegen ons gezegd, houd goede moed. En bedenk, ik heb de wereld overwonnen. En in dat alles mogen wij leren om meer dan overwinnaars te zijn. En als je die psalm nou eens doorleest, en dat is een stukje huiswerk wat u meekrijgt, dan moet u eens met mij meelezen. In vers 3 wordt gesproken over strikken. In vers 3 wordt ook gesproken over lichamelijke en psychische ziekten. Nou, daar hebben we in onze tijd weet van. En wat zijn er niet in jonge mensen die op dit moment door heel deze pandemie in grote psychische nood zijn gekomen. Er wordt gesproken over pijlen zoals psalm 9 en psalm 10 dat doen. En psalm 11. Waar de boze bezig is om ons te treffen met giftige pijltjes. En daarom moet je de wapenrusting van de Heer Jezus Christus van top tot teen aandoen. In vers 10 wordt gesproken van plagen. In vers 11 en 12 stenen die zomaar op je weg liggen en waar je aan kunt stoten. Leeuwen en slangen. Vers 13. Wat dit op zo'n mis dan, als hij deze dingen noemt, tegen ons zeggen. Dan moet je daar bang voor zijn. Nee, juist niet. Hij zegt, als je leeft onder de vleugels van God, ben je voor tijd en eeuwigheid veilig geborgen. Ik hou daarom van Spreuken 29 vers 25. Ik weet niet of u die tekst kent, maar er staat dit. Vrees voor mensen spant een strik. Ik citeer nu even uit de NBG-vertaling. Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de Heere vertrouwt is onaantastbaar. En wat zegt de herziende Statenvertaling? Mensenvrees legt iemand een valstrik. Maar wie op de Heere vertrouwt, wordt in een veilige vesting gezet. Mooi is dat, hè? Ja, er is heel wat afgestroopt hier in deze omgeving. Tegenwoordig hebben ze daar hele moderne middelen voor. Maar vroeger spanden ze strikken. Op die plekken waar het wild langsliep. En als je dan als wild gestrikt werd, wat wil je dan? Dan wil je je weg voortzetten. Maar dan krijg je het steeds benauwder. En in ons leven komen er dingen op ons af die ons dreigen te verstrikken. Mensenvrees. Ik schrik er altijd van als ik in het pastorale werk met Mieke ontdek hoe mensen hun geloofsleven inkleden. En dat doen ze dan omdat ze bang zijn voor anderen. Maar er staat heel vaak in de Bijbel de tekst dat God je niet zal begeven en God zal je niet verlaten. En wat staat er dan achter? Altijd bijna. Wat zal een mens je doen? Mensen kunnen zoveel van je zeggen, zoveel over je zeggen. Maar er is maar één die rechtvaardig oordeelt. En als je die dingen beleden hebt, zijn ze voor God weg. En komt hij er nooit meer op terug. En daarom staat die tekst voor het laatst in Hebreeën 13. En wat staat er dan bij? We hebben een helper groot van kracht. En Psalm 5 vers 4 zegt zo maar. En des morgens, Heere, leg ik het u voor en ik zie uit. Want u gaat als helper groot van kracht met mij mee. Nee, laten we daar eerlijk over zijn. Ook een gelovige ontkomt in deze tijd niet aan al die genoemde gevaren. Verschil is echter wel. Want wij mogen weten dat we met alles wat in ons leven op ons afkomt, op God kunnen vertrouwen. Die betrouwbaar is en die in werkelijkheid ons dag en dag draagt. Het kan zijn dat God de omstandigheden in uw en mijn leven zomaar van het een op het andere moment zo verandert dat we ons, nou maar heel eerlijk zijn, soms bang afvragen, Heer, waarom overkomt mij dit? Hoe lang nog, Heer, als het lang duurt? waarom, Heer? Kijk, als je dan zo'n broeder of zuster kent en je wilt hem of haar bemoedigen, weet je wat je dan nooit moet doen? Dan moet je hem nooit de kaart sturen met de tekst van Romeinen 8, vers 28 erop. Daar staat, en wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Maar je zult net maar te horen hebben gekregen dat je ernstig ziek bent. Je zult maar te horen krijgen als je tijd er binnenkort op zit. Dan ben je nog niet toe aan die tekst. Daar gaat God wel voor zorgen. Daar gaat hij ook genade voor geven. Ik herinner het me nog als de dag van gisteren. Want Anneke terugkwam uit het ziekenhuis. We waren net 40 jaar getrouwd. We zaten nog bovenop een roze wolk. En de dokter zei, ik stuur je gelijk door naar het ziekenhuis. En binnen een dag wisten we, ongeneeslijk ziek. En dan zaten we aan de Pretoriestraat in Ermelo. Dan zit je dan als voorganger. Samen met je vrouw. En we hebben wat gehuild samen. En op een gegeven moment zei ik, laten we gewoon de dingen weer gaan oppakken. Want God schenkt wel genade. We hebben gebeden met elkaar en ik maak mijn laptop open en ik krijg van een oud voorganger van de gemeente die ik jarenlang mocht dienen. Een lied wat in die tijd net uit was. Blijdschap of vreugde, droefheid of smart. Er is een God die hoort. En dat was alsof God zei, maar Aart, Anneke, jullie gaan die weg niet alleen door. Ik ga met jullie mee. En het is een gezegende periode geweest. Vooral omdat God zo dichtbij was. Maar we hebben er wel door geleerd. Dan moet je in alles wat je overkomt in je leven, eerst dat bij God bekendmaken. Ja, de Bijbel zegt, wees in geen ding bezorgd. Maar weet u wat er gelijk achter staat? Dat je alles met bidden en smeken, onder dankzegging, dankjewel even, onder dankzegging bekend mag maken bij God. En zo wil hij dat u en ik, in het strijdperk van dit leven, in wat er momenteel in deze wereld op ons afkomt, en dat ligt er niet om. En ik wil geen onheilsprofeet zijn, ik hou van profetisch woord, maar het gaat nog erger worden. Want wij gaan nog meemaken. Want we moeten kiezen of we de Heer Jezus Christus nog willen dienen. Of we die tekst, dat we ons het evangelie van Jezus Christus niet zullen schamen, nog wel waar willen maken in ons leven. Ik vind het altijd een beetje beklemmend. Als ik op de zondag na Pinksteren in een gemeente word gevraagd om daar te spreken. Een thema wat gaat over de verdrukking van broeders en zusters die in andere landen leven. En dan denk ik altijd, hoe komt het dat wij daar zo weinig strijd van hebben? Komt dat misschien omdat we wel deze samenkomsten bezoeken? En dat we gevoed worden door het profetische woord? En dat we ontdekken hoe actueel de tijd is waarin wij leven? Wij zien dingen die ze 100 jaar geleden niet voor mogelijk konden houden. Maar durven we daar ook van te getuigen? Geven we dat ook door? Want kort is de tijd. En dan komt onze Heer en Heiland, Jezus Christus. En daarom wil ik afsluiten met een gedicht wat ik vond naar aanleiding van Jesaja 40 vers 31. Wie de Heere verwachten. Oh, u kent die tekst. Ik lees hem ook vaak voor mezelf zo. Wie het van de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Zij zullen snel lopen en niet afgemat worden. Zij zullen lopen en niet moe worden. Vanmorgen in de gemeente in Scherpenzeel zag ik een zuster die was geopereerd aan haar hoofd. Nou, ze liep weer als een kieviet. Haar man, ze zijn allebei in de 80, haar man zei, ze loopt al jaren achter me aan en dan denk ik, waar blijf je nou? Hij zegt, nou rent ze voor me uit. En dan moet ik zeggen, doe ze een beetje rustig aan. Ja, wandelen dat doe je samen en dan moet je op gelijke hoogte blijven. Mooi is dat. Ik zeg maar, daarom staat er, en die tekst moet u eens onthouden. Ik lijk soms nog wel een schoolmeester, hè, dat ik zeg, dat moet je onthouden, dat is huiswerk, dat moet je doen. Maar zo werkt dat. Je bent een leerling in dienst van God. Wat staat er in Psalm 103, vers 5? Psalm 103 begint met die prachtige woorden, loof de Heere mijn ziel, en alles wat in mij is, zijn heilige naam. En dat wordt tot twee keer toegezegd. En je hebt dat misschien ook wel eens gezongen. En het mooie is dan, dan gaat degene die orgel speelt, transponeren heet dat. Hè? Steeds een halve toon hoger spelen. En voordat je het weet, zing je heel hoog en het gaat geleiden. Zo wil God dat u en mijn leven eruit ziet, anno 2022. En dan staan er een geweldig aantal bemoedigingen, wat God met u en mijn leven gaat doen. En wat staat er dan in vers 5? Dat hij uw jeugd vernieuwt als die van een arend. Dus dan zegt God, kijk nou opnieuw, tot slot nog even naar die arend. Lieve broeder, zuster, ouderen onder ons, met name, God vernieuwt onze jeugd. Ik merk met mijn 74 jaar, ik weet wel dat ik het zo niet uitzie, maar goed, dat hou ik mezelf voor als ik in de spiegel kijk. Ik merk wel dat er dingetjes zijn die steeds moeilijker gaan. Dat merk je als je met je kinderen of met je kleinkinderen bezig bent, aan het stoeien bent of zo. Maar God vernieuwt onze jeugd. Er staat niet dat hij ons lichaam vernieuwt. Dat zou je als je ouderwets wel graag willen. Maar hij vernieuwt onze jeugd. En als ik in Zaandam een hele dag op huisbezoek was gegaan, had ik soms zoveel verdrietige woorden, zoveel verdrietige dingen gehoord. Hoe ouders met kinderen en kinderen met ouders omgaan. Hoe ze als het ware hun knieën kapot bidden, zodat ze toch een keuze zouden maken voor de Heer Jezus. Dan kon ik daar wel eens heel verdrietig over staan. En dan ging ik altijd naar oma Willem en naar tante Trien. Zo werden ze in de gemeente genoemd. Oma Willem stuurde me met oud en nieuw altijd een prachtige kaart. Ik gruwde ervan als onderwijzer, want hij was zo dyslectisch als ik weet niet wat. Dus het was een en al taalfouten, maar de liefde van Christus droop van die kaart af. En als ik dan een zware dag had, dan sloten we de dag af bij oma Willem en tante Trien. En dan zag hij al aan mijn loop, onze voorganger heeft een zware dag achter de rug. En dan zei hij, laat me zitten, bak je koffie, ja. Hij zegt, en dan gaan we de dag bij de Heer brengen. Hele eenvoudige mensen, maar zo doordrenkt met de liefde van Christus. En zo iemand wens ik u toe in uw diepe nabijheid. Ik weet nog dat ik ooit eens aan Evert vertelde dat een van mijn kinderen niet de weg van de Heer ging. En dat dat een groot verdriet voor ons was. En op de een of andere manier is broeder Harry Wedekind dat te weten gekomen. En opeens stond hij bij mij aan de deur. Hij zei, Aart, je hebt er een bidder bij. Ik zeg, waarvoor dan? Hij zegt, ja, je hebt toch een dochter die niet op de weg van de Heer gaat? Ja, dus je bent goed geïnformeerd. Hij zei, dan kom ik je vertellen dat ik er op mijn gebedslijstje zet. Harry Wedekind. Weet u zo hoe zij hem hier noemde in Putten? Harry Wonderkind. Want als Harry een probleem had, legde hij het voor aan zijn vader. En ik voelde me heel erg bevoorrecht dat ik de begrafenisdienst van die broeder met dat prachtige koor van Fontanus mocht leiden. Hij was een richtingwijzer. En als hij zich voorstelde, dan zei hij nooit, ik ben Harry Wederkind. Dan zei hij altijd, ik ben Harry Wederom geboren kind. En ik heb hem meegemaakt toen we gingen evangeliseren. In Antwerpen. Een mars voor Jezus. En Harry was net geopereerd. Dat was een knie. En hij liep met een stok. Hij kon nog geen 10 meter lopen. Ik zei, Harry, waarom ga jij mee? De mars van Jezus Ik zeg, heb je enig idee hoe ver we gaan lopen? Hij zegt, vertel. Ik zeg, nou, 1,5 kilometer door de binnenstad. Nou, zei, dit is toch geen probleem. Vader zorgt. Dat was zijn slogan. Vader zorgt. Ik dacht bij mezelf, moest toen nog een hoop leren. Ik ben benieuwd hoe vader gaat zorgen. Nou, we staan daar op dat plein met 4,000, 5,000 mensen. En het signaal werd gegeven dat we dan toch zouden beginnen. En opeens schalde het over de terrein heen. Aard! En daar stond Harry. Op de trap, de treden van de deur van de geluidswagen. En hij wees, want hij mocht voor in die geluidswagen zitten. En hij zei, vader zorgt, zie je wel? Na die tocht zei hij, ik wil jullie even laten zien waar ik vroeger gewerkt heb. Hij was bokser geweest. Hij was uitsmijter geweest. En de tranen biggelden over zijn wangen en hij zei, hier ligt mijn oude leven. Maar ik ben nu in Christus een nieuwe schepping. En deze broeder, daar denk ik nog heel vaak aan. Tot slot nog één ding van Harry. Toen hij in de 80 was, moest hij naar de internist. En de internist die zei tegen hem, doe je kleding maar uit, je broekje en je hemdje mag je aanhouden. En hij stond zo voor de internist en die internist die kijkt hem aan. En hij zei, broeder Wedekind, u moet mij één ding vertellen. Hoe komt u toch aan zoveel eelt op uw knieën? Was even stil. En Harry zei, dat komt omdat ik jabo-knieën heb. Die dokter wist niet wat hij hoorde, maar ouder onder ons, vroeger had je van die vloerbedekking. Die was zo hard, dat kon je met een tank overrijden in die stuk. Maar was knuppelhard. En Harry zei, ja, ik ben gewend om meerdere keren op een dag in mijn slaapkamer, want daar ligt dat vloerbedekking er nog, om dan de knieën voor mijn hemelse, knielen voor mijn hemelse vader. En dan weet ik als ik van de knieën opsta, vader zorgt. Als u dat nou meeneemt. In uw situatie. In uw geloofsleven. En er komt iets op uw weg waarvan u denkt, Heer, wat wilt u daarmee? Want u dan één ding vasthoudt. Vader zorgt. En dat doet hij voor zijn oogappel Israël. Want van jongs af aan hebt u al in de kerk waar u vroeger kwam gehoord, dat God nooit laat varen het werk wat zijn hand begonnen is te doen. En wat staat er in het Nieuwe Testament voor u en mij? Wel, hij die in u en mij een goed werk is begonnen, dat zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. En die komt heel spoedig. Maranatha. Halleluja. Amen. Laten we een prachtig lied gaan zingen. Lied 458. Jezus Christus. Onze koning.
Laten we samen danken.
Ja, liefdevolle hemelse Vader, deze tijd heeft het zo in zich dat we ons als een Martha bezorgd maken over allerlei dingen die ook best heel reëel zijn. Maar wat geweldig dat u ons het in het hart hebt gegeven om vanmiddag hier te zijn. Om net als Maria te zitten aan de voeten van de Heer Jezus. Om heel stil en rustig te worden als het stormt in ons leven. Als die levensorkaan over ons leven heen trekt. Want we mogen weten, als je nou rustig en stil je vertrouwen op hem stelt. In het oog van de storm is de grootste stilte. Dank u dat u Heer Jezus gezegd hebt in Johannes 10 dat u uw schapen bij name kent. In deze wereld zijn we slechts een nummer. Maar u kent ons. U weet wat we zijn. U weet wat maaksel we zijn. U weet wat we aankunnen in het strijdperk van dit leven. Om een levend getuige te zijn van de hoop die voor ons ligt. En dan zegt een prachtig oud lied zo schitterend. En die hoop, die doet al ons leed verzachten. Want des heilands woorden zijn gewist. En als u zegt dat niets en niemand in staat is om ons uit uw machtige hand te roven, dan ligt onze toekomst zo zeker en zo vast, verzegeld in uw volbrachte werk. Maar moeten we niet vergeten dat we met een rover te maken hebben. Hij weet dat hij ons die hemelse heerlijkheid niet meer kan ontnemen. Maar hij kan ons wel met zijn giftige pijltjes zo aanvuren en afvuren in ons denken, in onze gevoelens, dat we er niet van genieten. Maar geef dat we het elke dag in ons hart zingen. O, welk een vreugde een kind van God te zijn. Dank u Heer voor een ieder van ons die hier vanmiddag was. We mochten uw heil en troostrijk woord als het ware eten en drinken. En de kracht van die spijzen zei u ooit al tegen Elia die het leven niet meer aankon. Als je dat nou eet en als je dat nou drinkt, ontvang je de kracht om verder te gaan. Heer, wilt u ons zo genadig nabij zijn. En geven dat deze middag hier of elders nog voor velen tot een eeuwige en rijke zegen mogen worden. En als we vanmiddag zo genoten hebben van uw woord, geef het ons dan in het hart. Dat we deze week eens bewust voor iemand gaan bidden. Om hem mee te nemen hier naartoe. Zodat ook dat eeuwige leven zijn of haar deel kan gaan worden. En we zien uit hier wat u nog gaat doen. Want uw huis moet vol zijn. Glorie voor uw grote naam. Maranatha. Halleluja. Amen. En hoe nu verder als christen? Nou, dat zegt het lied Opwekking 216. Dan zingen we de eerste twee coupletten van. En na de Bijbeltekst en de zegenbede het derde en het vierde. Staande op de beloften van mijn Heer en God. En als het kan, staande.
Thank you.
En wat zegt dan Psalm 22, vers 4 en 5? En ik hoop dat dat uw devies is, levend anno 2022. Eén ding heb ik van de Heere verlangd. Dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heere. Al de dagen van mijn leven. Om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen. En te onderzoeken in zijn tempel. En waarom is dat alles? Want hij doet mij schuilen in zijn hut. In dagen van onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. En hij plaatst mij hoog op een rots. En mogen daarom de liefde van God onze Vader, broeders en zusters, jonge mensen. En de genade van onze Heer Jezus Christus. Maar ook die troostvolle aanwezigheid en de krachtige leiding van de Heilige Geest. Met een ieder van ons zijn en blijven. Tot het moment komt. En velen zijn ons daar al in voorgegaan. Dat geloof overgaat in heerlijk wonderbaar aanschouw. Wat een dag zal dat zijn. Ik kan niet wachten. U ook. Maranatha. Halleluja. Amen. We zingen nog tot slot. En ik wens u tevens een rijk gezegende week toe allemaal. En zo de Heere wil tot ziens. Nog het derde en het vierde couplet. En blijf het vooral zo enthousiast zingen zoals het net klonk.